Hey, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Source of Light podcast. Ik ben Willemijn en in deze aflevering ben ik in gesprek gegaan met een hele goede vriendin van mij, namelijk Hanne van der Riet. Hanne, die heb ik ontmoet toen ze naar een workshop ooit van mij kwam. En ik heb altijd heel fijn contact met haar gehouden, heel veel open gesprekken. Dachten over heel veel dingen hetzelfde, ook over corona. En we hadden altijd al best wel een diepe vriendschap, ook toen ik zeg maar nog in een New Age zat, om het maar zo te noemen. Al heb ik daar ook mijn gedachten bij. Maar zij was al wel wat meer bezig, ook vanuit het christelijk oogpunt. En nu zijn we nog steeds best wel eens met elkaar en kunnen we nog steeds heel veel juist ook van elkaar leren. En nu vanuit dat we allebei dus Jezus hebben aangenomen als onze redder en verlosser. Ik ben gedoopt, Hanne is gedoopt. Dus we bekijken eigenlijk de wereld vanaf net een ander perspectief weer. Dus dan is het, daar hebben we het over gehad. Het is wel heel interessant om te kijken van wat daar dan in is veranderd. Maar ook wat er in deze podcast veel naar voren komt, is juist wat er hetzelfde ook in is gebleven. Want daar kom ik ook wel steeds meer achter dat juist heel veel dingen blijven ook nog steeds wel overeind staan uit de New Age. Dus dat is wat ik zeg. Daarom vind ik het niet heel fijn om daar heel denigrerend over te doen. Want er zit ook juist heel veel waarheid in en waardevolle dingen in die je misschien niet kan vinden eerst in de kerk. Want Hanne die vertelt dus, ze is opgegroeid in de kerk en daar heeft ze ook afstand van gedaan. Dus we hebben het ook een beetje over het verschil tussen religie of in de kerk zitten vanuit regeltjes en vanuit moeten. En in de kerk zitten met een levende relatie met Jezus. En dat is eigenlijk best wel een groot verschil en dat zal je ook wel horen hoe Hanne daarover vertelt. En dat is eigenlijk een beetje waar het gesprek over gaat. Dus over religie, over corona, over zelfontwikkeling, over het donker aankijken in jezelf, verantwoordelijkheid daarvoor nemen en hoe we dan uiteindelijk bij Jezus terecht zijn gekomen en hoe we dat nu ervaren in het leven. Dus bijvoorbeeld ook leven met de Heilige Geest. En wie of wat is de Heilige Geest nou precies? Nou, over dat en nog veel meer natuurlijk. Het gesprek gaat een beetje alle kanten op. Je bent alvast voorbereid. Hebben we het in deze podcast. We hadden het er ook al over dat we misschien volgende keer, want dit was wel heel spontaan opgenomen allemaal. We waren echt gewoon letterlijk in gesprek. En toen dacht ik, oké, ik wil mijn microfoon hierbij zetten. Mag dat? Ja, natuurlijk. Dus zodoende. Maar om volgende keer wat meer stapsgewijs ook, dat we echt wat dieper op een bepaald onderwerp ingaan. Dus het is een beetje breed getrokken. Maar ik zit nu al een tijdje ertegen aan te hikken dat ik echt hele goede gesprekken wil maken en blogs wil schrijven. En daar ben ik ook nog steeds mee bezig en dat wil ik ook nog steeds. Maar ik denk ook dat het gewoon goed is om wel ook nog vanuit het hart te blijven spreken en vanuit gewoon lekker het gesprek aan te gaan. En dan ook al gaat het dan een beetje alle kanten op, dan is het wel heel erg oprecht. En ik vind dat zelf ook altijd heel fijn om naar te luisteren in podcasts, in plaats van dat het helemaal voorbereid is. Maar goed, ik denk dat er dus allebei waarde in zit. Dus dit is meer een gesprek wat een beetje alle kanten op gaat, waarbij we wat meer brede onderwerpen aantikken. En dan weet je ook alvast dat het ook mijn intentie is om echt dieper op bepaalde vragen in te gaan, op bepaalde onderwerpen in te gaan. Dan weet je dat alvast. Om jullie niet langer op te houden. Ik heb zelf heel erg genoten van dit gesprek. En ik hoop heel erg dat jullie dat ook gaan doen. En ik hoop dat dat het jullie weer dichter bij de waarheid kan brengen. Dat is eigenlijk altijd wat mijn intentie is. En dat jullie de liefde van God mogen gaan inzien en gaan begrijpen en gaan toelaten in jullie leven. Oké, zonder verder ado, hier is het gesprek dat ik had met Hanne.
Nou, daar zitten we dan.
Even een beetje in een andere setting.
Ja, eventjes aangepast van eten naar in deze podcast setting.
Ja, want, spontane opname.
Ja. Nou, laten we maar gewoon meteen doorgaan en beginnen. Want we hadden net een supermooi gesprek. En ik dacht gewoon, hier moet een microfoon bij, alsjeblieft. Meer mensen moeten deze woorden horen, want the Holy Spirit is on fire.
Ja, for sure.
En ja, dus ik denk dat het een goed idee is, want je had het net ook al eventjes over je testimonial eigenlijk, of hoe jij tot het geloof bent gekomen. Ja. En toen je dat zei, toen dacht ik, laten we daarmee beginnen. Dus nou, stel je maar even voor en dan kan je misschien meteen eens beginnen met... je testimonial.
Ja, is goed. Nou, ik ben Hanna. Zo raar denk je, oh, ik ga me even aan je voorstellen. geboren, getogen in Utrecht en uitstapje gemaakt tijdens mijn studententijd naar Zwolle en toen weer terug. En woon nu weer, denk ik, 3 jaar in Utrecht. 3,5 of zo. Mm-hmm. Met heel veel plezier. Maar ja, 3 jaar geleden, toen ik net naar Utrecht verhuisde, even daarna brak ook corona uit. En toen was voor mij eigenlijk weer een beetje dat het stukje met geloven begon. Ik ben gewoon christelijk opgevoed. Ging naar de protestantse kerk. Ja, ja, die stroming. Ik heb
er echt 100.000, kom ik inmiddels ook achter.
En ik heb er ook, dan met die stroming, dan denk ik, oh ja, die stroming dit, die stroming dat. En dan het WKN, nou... heel ongenuanceerd, maar gewoon dat je denkt, nou, je hebt echt van alles en nog wat. Dus, nou, protestant. Maar ik merkte al best wel op jonge leeftijd, denk ik in een jaar of 13, 14. En toen wilde ik gewoon niet meer naar de kerk. En ik merkte gewoon heel erg dat alles heel leuk moest zijn en heel goed. En dat alles enthousiast moest. En
eigenlijk ook een beetje focussen op alleen maar het licht en alleen maar het positieve.
Ja, en ik merkte gewoon heel erg dat... dat dan ook, weet je, dan was er kinderkerk of jongerenkerk voor de middelbare scholieren. En ik wilde daar als een van de weinigen echt in mijn beleving niet heen. Mm. En, want ik zat van, ja, weet je, we zijn toch best wel volwassen. Ik wil ook als volwassen behandeld worden. Ik kan prima in de kerk zitten. Ik hoef niet leuk naar een kinderkerk om te chillen of naar een jongerenclub. Omdat ik het niet begrijp of niet kan stilzitten of zo. Mm-hmm. En ik weet dat ik één keer toen... heel boos en verdrietig ook ben weggelopen dat het een beetje te veel werd. Mm. En toen wilde ik eigenlijk wel heel lang niet meer, maar ook mijn ouders niet teleurstellen. Ik ben naar andere kerken mee. Mm. En toen zodra ik op kamers ging, ben ik helemaal gestopt. Ja, ben ik eigenlijk gestopt met naar de kerk gaan. Als ik thuis kwam, dan ging ik wel mee, maar meer uit gewoonte dan dat ik dat graag zelf wilde. En ik heb een poosje bij een studentenvereniging gezeten. Nou,
dat wist ik helemaal
niet. Nee, wist je dat niet?
Nee.
Oh, maar ik vond het echt vreselijk.
Ik kan me jou helemaal niet ervoor stellen.
Nee, het was echt vreselijk. Ik heb echt heel... Ja, het is niet echt bijzonder, zeg maar. Ik heb het niet echt... Nee, ik heb het niet positief ervaren. En ik voelde zo niet als mijn plek. En ja, ik zat ook van... Ja, als dit is hoe geloven is... Of hoe we met elkaar omgaan als...
Anders was het een christelijke studentenvereniging dan.
Ah. Ja.
Maar het christelijke was ondertussen best wel ver te zoeken dan?
Nou, dat niet per se. Maar kijk, ik was iemand die ook wel van experimenteren hield. En ik ging op kamers en ik was gewoon benieuwd naar dingen. En ik was van, oh, ik ga het leven aan. En mijn studie was één grote community waar heel veel druk seks was. En ik was altijd wel weer... had best wel dat ik een beetje weerstand daartegen had, maar... Ja, ik wilde het daarover hebben. En ik had dan wel eens gesmokt. En dan zat ik ook van, dat ik dan tijdens de studentenvereniging avond zei van, ja, hoe is dat dan? En hoe wordt daarover gedaan? En dat er dan tegen me wordt gezegd, ja, beter om daar niet over te praten. Want dat ligt best wel gevoelig. Mm. En dat ik dan echt dacht van, oké, maar jij doet het. En we mogen het er nu niet over hebben, omdat dat eigenlijk niet kan of zo.
Alsof het heel erg onder het kleed werd geschoven, zeg maar. En dan ondertussen...
Ja.
Ja,
Dat ik tegen me werd gezegd, ja, geen seks voor het huwelijk, hè. En dan dacht ik, ja, ik heb geen seks, maar jij wel.
Dus, oh, wat smiechtig.
Ja, en...
Schijnheilig is dat gewoon letterlijk.
Ja.
schijnheilig. Dus van, we doen naar de buitenkant alsof het allemaal zo is. En we weten eigenlijk hoe alle regeltjes zijn. En, maar ondertussen, weet je wel?
Ja, en daar heb ik verder geen oordeel over. Maar het zat voor mij wel echt heel erg dat ik dacht, ja, als dit is hoe geloven is, dan hoeft het van mij niet. Mm-hmm. En als dit is hoe wij als gelovigen met elkaar omgaan, dan heb ik er geen zin in. En was heel erg opgegroeid. Wel een heel liefdevol gezin, maar in de familie was er best wel veel, ja, sprake van religie. Gewoon heel erg van, oh, je moet naar deze kerk, je moet echt op deze manier geloven. Dit is goed, dit is fout. En nou, dat ik ook gewoon wel heel erg merkte van, ja, dit is niet hoe het voor mij werkt. En toen ben ik gewoon er echt even helemaal van afgestapt. En toen, nou, Ghana geweest, daar heb ik heel lang gezeten. En ja, toen kwam ik terug en toen brak daarna corona uit. Dus toen waren er ook geen kerken. Dus ik dacht, nou, lekker makkelijk voor mij. Hoef ik ook niet over na te denken. En ik kan niemand verantwoording af te leggen. Bye, iedereen.
Mm-hmm. Soms was het wel een fijn excuus af en toe, ja. Dat corona.
Ja, ik dacht, oh, fijn. Ja, nee, kon toch niet. Dus dan kwam die oma naar je toe. Of dan vroeg weer iemand. En dan staat het ervoor met Jezus. En dan zei ik van, ja, weet je, thuis, hè. Corona, ja.
Ja, je kon echt op een gegeven moment alles daarop afschuiven. Van, ja, kan je niet naar school? Ja, nee, corona. Ja.
Ja.
Kom je niet naar oma? Ja, nee, corona. Gewoon niet naar de supermarkt? Ja, nee, corona. Gewoon op alles.
Ja, maar met echt alles. Maar ja, soms in het begin... ik was best wel gewoon stellig met... Oké, ik hoef niet in een... niet in quarantaine. Ik snapte gewoon niet zo goed waarom we afstand moesten houden. Want als mensen heb je gewoon nabijheid nodig. En nou, ik merkte gewoon dat er gewoon zoveel druk op zat. Dat ik ook zat van, ja, dit klopt niet. Dus ik ging gewoon een beetje mijn eigen ding doen. En nou, ik vond het wel lekker. Want ik kon er vooral gebruik van maken. In plaats van dat het me tegen me werkte.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment, toen kwamen de vaccinaties en de QR-codes. En bij mij ging er toen echt zo'n belletje ringen van, oh, dit is echt zo fout. Dit is echt niet oké. En in eerste instantie niet eens per se over de vaccins, maar vooral die QR-code. Dat ik dacht, we sluiten gewoon mensen buiten. En toen zat ik echt ook van, dit is niet hoe ik ben opgevoed. Dit is ook niet de bedoeling. Gewoon van binnen begon er soort van ook iets te borrelen van, dat ik echt zat van, oh, nee, het klopt niet. En er
komt een soort strijdlust van...
Ja, soort, en de druk die er ook werd gelegd, dacht ik ook, ja, dit is niet oké. Dus als iemand zegt, oké, je moet dit of je moet dat, dan ga ik echt al met mijn hielen in het zand. Dat ik echt
denk,
hak in het zand. Dat ik echt denk, ja, laat maar zitten. En nou, dat was toen dus ook. En met die keur dacht ik ook, ja, dit kan niet. Ik kan niet mensen weigeren. Dat is niet hoe dingen werken. En gewoon... Sowieso het stukje controle vond ik best wel eng. Dat ik dacht, oh, dit is een heel smerig spelletje of zo.
Want wie heeft die controle dan?
Ja, en wie bepaalt dat en zo. En in het begin was ik echt heel bang, ook voor mijn baan. Want met mijn werk werd er best wel heftige uitspraken ook gedaan over mensen die nog niet waren gevaccineerd en zo. Dus ja, ik weet niet, mijn moeder zei altijd. Toen dat ik bij een tester was geweest. En die heeft toen bij mij de test zo meteen in de prullenbak gegooid. En dat ik toen ook met hem in een gesprek ben beland met dat toen echt het hele kwartje voor mij viel van niet meer aan beginnen en niet meer aan meedoen. En
want die tester die was dan zelf ook ervan overtuigd dat je niet moest testen en
nee,
zo?
Nee.
Oké. Dus oh, die zat daar, ja, dus een beetje in de strijd, een soort van in het verzet, ja, dus undercover.
Ik kwam daar echt, ik had een werketentje of zo of iets en ik... Het zat al echt een tweestrijd van, ga ik me ziek melden, ga ik me niet ziek melden. Maar toen zat ik van, ja, dan moet ik dingen weer gaan uitleggen.
Want bij dat etentje moest je dan een QR-code hebben.
Aha. Ja, dus en ik was toen daar gekomen bij die testman. En ik zat daar en toen zei ik van, ja, mijn moeder die vindt echt belachelijk dit of dat. En nou, toen zei ik er iets over. En toen op een gegeven moment toen zei die, ja... Zij heeft een standbeeld verdiend, want het is echt een foute boel. Over 2 jaar ga je alle consequenties van dingen zien. Nou, dus ik zei, oh, oké, nou, verzel. Dus hij ging allemaal dingen vertellen. En toen zei hij, nou, trouwens, weet je wat, ik gooi me even in de prullenbak. Over 2 uurtjes heb je positieve test, of je negatieve test, positieve.
Ja, ja.
Nou ja, je snapt dat we goed binnen. Ja, dus dat was voor mij een soort van dat ik daarna naar buiten stapte en dat ik echt een soort van begon te huilen van... het klopt dus allemaal wel. En
wat je al voelde klopt
wat al. Wat ik voelde, toen werd het weer heel erg vanuit mijn ouders zeg maar, heel erg bevestigd. Mm. Maar die waren opeens weer van 0 naar 100. Dus toen zat ik eerst nog op 50, zeg maar. Ja. Gewoon al steady in pose. En dat was voor mij het moment van oké, het is dus inderdaad echt wel die 100, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En ja, toen kwam dus ook dat je dus nergens naar binnen mocht. En dat ik dus ook dan tegen vrienden moest zeggen, ja, ik kom niet mee. Of ik moet andere dingen doen. En ja, dat je merkt dat er steeds meer kreukels en breuken gaan ontstaan in vriendschappen, bij familie, ja, vrienden. Dat je heel erg ook wordt teruggeworpen op jezelf. En dat je eerst denkt, oh, als je dan je geluk eerst haalt uit, oh, lekker naar het terras, lekker dit doen, leuk dat doen, zus en zo. Dat ik, ja, gewoon heel erg merk van, oké, dat
valt een beetje weg.
Valt allemaal weg.
Ja.
En het is er niet meer. En dat is wel grappig. Voordat ik naar Ghana ging, zei ik al, ja, Europa, die denkt dat ze onschendbaar zijn en dat er niks bij hun kan gebeuren, dat ze een soort van onoverwinnelijk zijn of zo. Maar dat is niet zo. Wij doen alsof we ontwikkelingshulp moeten bieden. En, of doen. Gewoon, dit is heel kort door de bocht. Maar gewoon alsof wij een soort van het wiel hebben uitgevonden. Ja. Ja. En dat is ook hoe mensen dan, een aantal van de jongeren die ik dan in Afrika tegenkwam van Ghana, van dat die dan ook echt opkijken tegen de VS, opkijken tegen Europa. Terwijl ik echt zat van, daar moet je niet tegenop willen kijken. Misschien lijkt dat zo, maar dat moet je niet. En toen kwam ik dus 2 maandjes later terug. En toen
stortte alles in. Of nou ja, toen zag je misschien ook, juist omdat, zeg maar, wat er dan, nou ja, wat er goed is, een soort van aan ons systeem. Want het is echt gewoon een systeem. We zitten heel erg in het systeem. Ja. Terwijl in Afrika zitten mensen nog veel, ja, er wonen ze letterlijk nog in van kleihutten. Zag ik toevallig vandaag een filmpje van voorbij komen. Ja. Wat stiekem veel beter is voor isolatie en gewoon veel dichter bij de natuur. En echt zeg maar lokale farm, weet ik veel. Gewoon waar we nu steeds weer achterkomen van, hey, moeder natuur, of nou ja, moeder natuur, gewoon de natuur, is nog helemaal niet zo verkeerd, nog niet. En gewoon dat lokale en communities en dat het niet allemaal zo, ja, systematisch ingesteld is. Want daarmee krijg je ook dus een heel erg systeem van controle. En ja, omdat alles zo erg met elkaar verbonden is en zo erg gecontroleerd wordt ook. Ik bedoel, je kijkt maar gewoon naar alle camera's of hoeveel wetten en hoeveel, ja, noem het maar. Gewoon dan zie je ook van, oh ja, dan kan het ook dus inderdaad heel snel gecontroleerd worden vanuit die top dan, zeg maar. Ja.
En dat maakt het ook weer heel eng eigenlijk. Maar ja, dat, of althans voor mij in het begin, gewoon dat ik ook echt merkte van, oh ja, bang voor mijn baan, bang voor eruit staan, dat ik weer anders was, dat ik niet meedeed aan dingen en alleen maar afwijzing na afwijzing. Ik mocht nergens meer naar binnen, maar ook bij mijn werk, waar een ander bijbaantje wat ik nog deed, waar ze wilden dat ik controleerde, maar dat wilde ik niet. En gewoon dat je echt merkte van, dit is niet hoe we met elkaar horen om te gaan. En
het is niet van meer van mens tot mens, maar het wordt door iets anders gestuurd.
Ja, en het gaat niet meer over elkaar liefhebben. En toen ben ik wel weer begonnen met heel stapsgewijs weer met,
ja, of misschien zeg maar, want met elkaar liefhebben, het is niet in lijn met de waarheid. Ik denk dat want uiteindelijk is elkaar liefhebben is in lijn met de waarheid. En soms is het meest liefdevol om te doen om wel tegen iemand te zeggen, joh, je bent hier niet welkom.
Ja.
Dus ik denk wel, of joh, dit klopt niet helemaal. Dus gewoon voor degene die luistert en die denkt dat met liefhebben, dat er dan nog wordt bedoeld van, oh, als jij, nou ja, om even een controversieel onderwerpje aan te snijden, van, oh, jij voelt je een vrouw of jij voelt je een man, oh, dat is helemaal oké. En dat is dan niet, in mijn opinie in ieder geval, het meest liefdevolle om te doen, want dat is dan niet in lijn met de waarheid. Natuurlijk hoef je dan helemaal geen bitch tegen iemand te zijn, maar je kan wel gewoon op een liefdevolle manier wel een soort van zeggen van, hier is de grens. Dus liefhebben is niet per se, gewoon even side note zeg maar, liefhebben is niet per se zeggen, oh ja, is goed.
Nee, liefhebben is niet alles dogen. Precies. Maar liefhebben is wel, ook als je dan kijkt naar de Bijbel, dan op dit moment is het hoogste gebod, heb elkaar lief.
Ja.
En alle polarisatie, alles daarbij, dat ik echt gewoon merkte, gewoon van, dit is geen liefde, dit is verdeeldheid, dit is elkaar buitensluiten. En ja, in vriendschap en in familie, gewoon dat je denkt, nou, dit, dit kan niet. Hoe kunnen wij zo met elkaar omgaan? En
ja.
vooral ja. ook dan, en dat zegt ook, dat heeft voor mij echt even wat tijd gekost, maar dat ik gewoon heel boos en heel verdrietig erover was van, ik moet wel begrip hebben voor jouw situatie, maar jij niet voor die van mij. En zodra ik iets zeg over hoe ik er naar kijk, dan mag dat er niet meer zijn. Terwijl dat van jou is wel het allerergste van de wereld. En dat ik gewoon heel erg merkte dat dat in het begin echt op een gegeven moment echt ook wel zo tol ging eisen. En toen ben ik ook wat boeken daarover gaan lezen. En toen op een
Waarover?
Gegeven moment, nou, over hoe ga je met elkaar om en ook,
wat is liefhebben?
Ja, wat ze lief hebben. En op een gegeven moment had ik ook eentje gelezen. En zij zei heel erg on point ook van mensen die in de verweer of in de boosheid gaan of niet kunnen. Mm. Dat heeft te maken met hun eigen angst. Want we hebben zoveel fundamenten om op, zeg maar, waar we op hebben gebouwd. En als daar dingen van wegvallen, doordat dingen gebaseerd zijn op leugens, ook al wisten we dat niet en zouden we dat niet willen, dan is dat eng. En als iemand dat aantast, dan ga je in de aanval, in de boosheid of verdediging, en dat is allemaal gevoed vanuit angst.
Ja, want je denkt ook ergens dat daar dus je identiteit in ligt.
Ja.
Terwijl, daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je nergens anders je identiteit in legt, behalve in de waarheid. Want aan de waarheid kan niemand of niks starten, want dat blijft altijd de waarheid. Daar kan je wel een soort van aan, ja, daar kan je alles opgooien en je kan met alle argumenten komen. Als je dat in het midden blijft, dat is dan altijd wat overeind blijft staan. Dat kan niet anders. En dan moet je ook weer openstaan voor alles wat dan dus niet de waarheid is.
Ja.
Om daar weer dichterbij te komen. En ik moet nou net ook denken, terwijl we het dan een beetje hadden over liefhebben en mensen een soort van verwelkomen. Wat is dan goed en wat is dan kwaad? En wat heb je een soort van als hoogste waarheid of hoogste op de top van de piramide staan of zo? Want ik denk dat heel veel mensen wel dachten dat het goede was om te doen.
Ja.
Dat iedereen gevaccineerd moest worden. Dus zeg maar, dat zijn allemaal mensen en die hebben dan hun eigen perspectief van goed en kwaad. En ergens zat ik dan aan te denken van, maar christenen die hebben dat ook. Die zeggen ook heel duidelijk van, ja, christen zijn is goed en al het andere is kwaad zo ongeveer. Maar wat ik dan wel zie als een fundamenteel verschil daarin, als het goed is, zeg maar, en dat is misschien ook het verschil tussen dan religie en levend christendom, waar we het waarschijnlijk zo meteen over gaan hebben, is dat je erkent dat mensen een vrije wil hebben en dat je juist met je armen gewoon wijd open blijft staan. En dat je zegt van, ik respecteer jouw vrije wil. Ja. Je hebt de keuze, maar je bent altijd welkom bij de waarheid. Ja. Terwijl, en volgens mij is dit de waarheid, maar ik respecteer jouw keuze en jouw vrije wil daarin. Maar alsjeblieft, luister hier, kom, want hier is de waarheid, hier is het licht. Maar dat is wel echt een fundamenteel verschil met juist een soort van een meer uitgaande energie van, jij moet dit en jij moet dat, want dit is de waarheid. En dan ga je dus juist helemaal niet die vrije wil van mensen respecteren.
Nee.
En ik denk dat dat wel een heel belangrijk aspect is in dit hele verhaal. Dus of die vrije wil gerespecteerd wordt. En ik denk dat dat dan uiteindelijk ook het meest liefdevol is.
Ja, dat denk ik ook. En ik weet even niet meer hoe ze het zeiden laatst, maar het ging altijd over, heb de mens. Je mag hard zijn op de inhoud, maar zacht op de mens.
Ja, en mooi.
Dat was ook eentje die laatst weer heel duidelijk bij mij naar voren kwam. Maar de inhoud mag hard, maar want daar is echt nuance in. En ook als je kijkt naar Jezus en ook naar God en gewoon wat er ook in de Bijbel geschreven staat. En daar mogen we ook echt op zeggen van,
mag je voor gaan staan.
Ja, de inhoud mag je bediscussiëren of gaan over gaan discussiëren en mag je kritisch op zijn. En
nou, bijvoorbeeld man-vrouw.
Ja,
dat je daar hard op bent, maar dat als iemand zich een man is, maar zich een vrouw voelt of zo, dan hoef je die persoon helemaal niet te gaan haten of zo. Juist heel liefdevol met die persoon omgaan. Waar komt die vandaan? Hoe zit die erin? En dan is ook laten zien van, er is redding en er is vrijheid. En God heeft jou precies gemaakt zoals jij bedoeld bent, zeg maar. God maakt geen fouten.
Nee.
En dan inderdaad, dan heb je daar dus een mooi dat verschil tussen hard op de inhoud en zacht op de mens.
Ja, en ik denk dat dat een hele belangrijke is. Alleen wat je nu gewoon heel veel ziet, is dat de inhoud altijd gelijk getrokken wordt aan de mens in onze samenleving.
Ja, omdat we heel erg onze identiteit daarin vinden. Ja. Dus wij vinden onze identiteit niet meer in Christus, om het zo maar te zeggen. Of in waarheid. In dochter of een zoon zijn van God. En dat zoveel mogelijk nastreven. Maar wij vinden onze identiteit in wel of niet gevaccineerd zijn.
Ja.
Of wij vinden onze identiteit in al die... Ja, of wat jij zegt... Al die leugens die zich hebben opgestapeld in de loop van de tijd. Want we hebben als maatschappij en in families en weet ik het wat... zijn we natuurlijk allemaal ideeën en overtuigingen... en van hoe we naar de wereld kijken. Maar ja, het overgrote deel klopt daar gewoon helemaal niet van. Ik bedoel, kijk alleen al wat er op het journaal aan ons verteld wordt. Of in school.
Ja.
Ja. En als je daar dus je identiteit in hebt, in vindt of altijd hebt gezocht... Dan denk je dus dat je dat bent. En dan denk je dus ook ergens van... Oh shit, als hier aan gerammeld wordt... Wie de fuck ben ik dan nog? Dan, ben ik, dan val ik weg of zo. Of dan al mijn zekerheid... Wat eigenlijk dus geen zekerheid is. Ja. Want dat is in de wereld. En daar vind je je zekerheid niet. Dat valt dan weg.
Ja.
Maar goed, oké. Okay. Ja. Side note ervan.
Ja, ik moet ook nu weer even nadenken waar we uit waren. Maar.
Maar we waren bij jouw verhaal dat jij... boeken ging lezen over wat dan wel en niet, wat wel of niet liefhebben is, een beetje hoe je met mensen om dient te gaan.
Ja, en dat was ook dat boek waar we vanmiddag, die dan, waar ik het over had met dan de keuze, van dat het ook heel erg ging over wat mag er zijn, wat mag er niet zijn. En dat je heel makkelijk tegen iemand zegt, ja, maar jouw probleem is erger dan dat van mij, of dit mag er niet zijn dan dat. Maar dat het veel meer gaat over dingen mogen er zijn. En het gaat ook over van hoe ga je er daarna mee om. Of wat is je mindset. En ik heb echt wel in die coronaperiode echt een mindset shift door moeten maken. En ook doorgemaakt als in van slag. Nou, ik heb me nooit echt heel erg slachtoffer gevoeld. Maar wel van het doet pijn, het is verdrietig, het is naar. Naar wat levert het me op en
wat kan ik ermee doen?
Wat kan ik ermee
wat
doen?
Kan ik ervan leren?
Ja, en ook inderdaad een stukje van wie ben ik? En eerst heb ik het ook wel best wel een beetje gezocht, ook in de New Age hoek. En daar vallen ook dan een aantal boeken onder die ik dan heb gelezen. En eentje die altijd echt heel erg bij me blijft, is die 2D, 3D, nee, die 3D, 4D, 5D. En dat was denk ik ook een van de momenten dat voor mij ook echt een beetje dat kwartje is gaan vallen.
Is dat dan ook een boek of is het gewoon het principe?
Nee, het principe. Okay. Dus het 3D-principe waar wij nu in leven. Dan het 4D-principe met al het geestelijke wat er gaande is. En dan het 5D, de nieuwe wereld.
Ja, het eenheidsperspectief.
Ja, het eenheidsperspectief. En dat ik heel erg ervaarde dat in New Age, en dat is mijn ervaring daarmee... maar dat we dat allemaal zelf moesten doen. En dat wij naar die nieuwe wereld of naar die nieuwe eenheid konden. Ja. Terwijl voor mij was dat ook echt wel het moment dat ik weer terugging naar Jezus. En dat ik echt elke keer weer zat van... Nee, we hebben God nodig. Er is iets groters en wij kunnen dit niet zelf. En hoe graag we dat misschien ook zouden willen, dat kan gewoon niet. En ja, door die duistere wereld, zeg maar, heen kom je ook alleen maar door met Jezus. Zeg maar dat als je dat zelf gaat proberen te bevechten, ja, dan loop je vast. En dan raak je uitgeput.
Want ervaarde je dat? Of op welke manier?
Ja, dan stort je gewoon op een gegeven moment in.
Mm-hmm.
Want je kan niet vanuit jezelf zijnde alleen opboksen tegen het hele geestelijke.
Ja.
Maar dat is dan weer een soort side note.
Nee, ik denk dat heel interessant is. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen dat herkennen. Ik ook, want ik was... hoe meer ik me ook bewust werd van de hele geestelijke wereld die er was. En ik merkte dan ook aanwezigheden die er dan in mijn kamer waren. En ik was me daar altijd al best wel bewust van. En ik was dan eerst altijd bezig met artsengel Michael aanroepen of andere engelen. Maar dat voelde ook weer niet helemaal goed of zuiver of zo. En op een gegeven moment werkte dat ook allemaal niet. Maar nou ja, ik voelde dus wel ook heel erg die behoefte van... Ik wil hulp aanroepen. En ik kan dit ook niet zelf of zo. Nee. Want ja, je bent zelf niet het licht. Zeg maar, dat is gewoon zo. Dus
dan kan je wel een soort van dat helemaal gaan proberen. En dan denken van ja, maar als er dan nog iets in mijn energie zit wat dan donker is, dat trekt dan ook weer donker aan. Want hè, gelijke trekken gelijke aan. Mm. Dan op een gegeven moment dan is er geen andere weg inderdaad. Omdat je gaat beseffen van oké. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Dat uiteindelijk de hoogste vibratie, dat wordt ook in de New Age een soort van erkend.
Yeah.
Wordt, dat vind ik wel mooi dat je dat net zei trouwens ook in de boekenwinkel. Van er zit heel veel waarheid in. En juist daarom wil Satan het ook misbruiken natuurlijk. Yeah. Dus ook in dat hele ja, love attraction verhaal. Of wat ik dan heb gezien toen in mijn visioen. Dat alles bestaat uit frequentie en vertrouwen. In zekere zin, ik noem het dan vertrouwen, maar of liefde of eenheid. Of mm-hmm. Nee. Dat is dan de hoogste frequentie of ja. Waarheid. Maar hoe kan je nou in die hoogste frequentie komen? Dat kan je niet zelf doen. Nee. Want je moet op iets vertrouwen. En op wat vertrouw je dan?
Mm-hmm.
En waarom zou je op iets anders vertrouwen dan de allerhoogste bron van liefde zelf? En de allerhoogste bron van waarheid zelf. En ja. Jou en onze creator.
Ja.
En juist als je dat leert van, oh wow, ik hoef niet meer zelf. Dus inderdaad, het allemaal te doen, wat jij ook zegt, dat lukt gewoon niet. Nee. Dan blijf je maar zwemmen, dan blijf je maar vechten. Dan blijf je maar in die constante staat van, ja, een soort van aan moeten staan. Mm-hmm. In plaats van dat je in een staat komt dat je ook, ja, mag gaan ontvangen. En dat wil dan nog niet zeggen dat je weer geen vrije wil hebt. En dat gooit een heleboel principes nog niet overboord. Dat je nog dingen aan te kijken hebt inderdaad die er nog zitten.
Dat hou je altijd.
Maar dat hou je altijd. En dat is juist ook weer dat je de waarheid bovenop stelt. En dat je dus inderdaad het donker aan blijft kijken. Maar juist ook dat je dus ook mag rusten in vertrouwen in God. En dat, ja, dat God er gewoon is ten eerste.
Ja.
Maar goed.
Ja, en dat je dan daarin ook uiteindelijk steeds meer op Jezus mag gaan lijken. En dat je daar ja. eigenlijk ook steeds meer op, voor mezelf, ook veel meer op wil gaan lijken. Dus
ja.
dan is het ook niet van, ik moet iets, maar ik wil het graag. En
ja.
daardoor, ja, op deze wereld, ja, ik ga nooit perfect zijn. En ja. soms zou ik dat echt heel graag willen. Maar ja, dat is gewoon niet wat op deze wereld gaat gebeuren. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee.
En ja, je kan wel streven naar, maar je blijft altijd lessen houden. En altijd, dus het is altijd oké, ik moet weer terug naar Jezus, ik moet weer terug naar God, oké. Nee. Weer op je knieën en weer zeggen, oké, ja, hier, ik leg het weer in uw handen. En leid mij en vernieuw mij, mijn hart, mijn denken. En constant weer dat riedeltje. En dan zie je ook voor mezelf wel dat dan, ja, ik vind het lastig om echt over mezelf te zeggen, maar dat je dan denkt, oké. Gaat ook steeds anders leven en anders keuzes maken en anders zijn. En ik hoop dat dat steeds meer op Jezus is. Maar dat kan eigenlijk mijn omgeving meer bevestigen dan ik. Maar ja, dat is dan wel het doel.
Ja.
ja.
Want wat was dan voor jou... Je zegt op een gegeven moment besefte je dat je het niet meer allemaal zelf kon doen.
Hmm.
En wilde doen.
Ja.
En wat gebeurde er in dat besefmoment?
Was
dat één moment? Was dat een proces?
Nee, wel echt heel erg een proces.
Mm-hmm.
Ik weet nog dat op een gegeven moment begon ik weer met christelijke liedjes te luisteren. En toen was ik op een gegeven moment wel best wel down over gewoon alles wat er speelde. En over hoe eenzaam en alleen ik me voelde. En toen was ik het liedje Jesus Lover of My Soul aan het luisteren. En toen brak ik ook wel echt, want toen was het echt zo van, oké, nee, Jezus is altijd wel bij me geweest, of God, of de Heilige Geest. En ik heb dit hele pad ook ergens misschien nodig gehad om weer daaruit te komen. Want ik denk ook als ik weer terugkijk van vroeger in de kerk, voor mij was er altijd ook wat meer. En ik voelde heel veel en zag heel veel en ervaarde heel veel, maar het kwam altijd weer terug naar de regels of naar het woord en... En ja. toen door dat Lover of My Soul, Jesus is the Lover of My Soul, toen... En dus ook een stukje New Age dus wel uiteindelijk.
Mm-hmm.
Het erkennen van er is een hele geestelijke wereld en er is heel veel geestelijke strijd.
Mm-hmm.
Daardoor kon ik het een soort weer veel meer samenbrengen.
Ja.
Toen ben ik uiteindelijk een keertje naar de kerk gegaan. Dat was wel een heel stuk later. Maar nu zit ik dan ook in een gemeente waar ik heel erg met de Heilige Geest wordt geleefd. En daar leer ik zoveel van en over. En dat is dus ook dat hele stukje van de levende relatie met God hebben. En dat is eigenlijk heel spiritueel.
Ja.
Want
het is allemaal niet uitleggen in 3D, op 3D-niveau.
Nee.
Want dat is, nee. Ja, het is allemaal best wel heel erg een energiespel wat het dan toch ook is.
Ja, en het is ook wel een struggle zo nu en dan. Maar het is wel echt dat ik ook echt merk van oké, en het is zoeken en ervaren. En dan zie ik een paar vriendinnen en die zijn dan die leven dan al langer met de Heilige Geest en met God. Dus daar kan ik ook weer heel veel van leren in hoe zij daar dan mee omgaan. En nou, door welke struggles zij heen zijn gegaan. Of hoe hoor je de Heilige Geest? Of hoe werk je met de Heilige Geest samen? Ja, dat was en is soms nog steeds wel een zoektocht. Gewoon, oh ja, een battlefield gewoon. En nu kan ik daar gewoon dus ook heel erg woorden aan geven. En daarin ook veel meer op plaats van oké, nou, Jezus is at the center, zeg maar. En daar elke keer weer op terugvallen. En de ene dag wel weer makkelijker dan de andere dag. Maar dat je gewoon heel erg merkt, oké, het hoort er allemaal bij. En alles in deze wereld is met elkaar verbonden.
Mm-hmm.
Gewoon hoe langer ik leef en hoe meer ik weet over de Bijbel, maar ook over de wereld en alles wat er speelt en wat er is, hoe meer ik ook echt denk van, wow, God heeft het zo mooi gemaakt. En alles is gewoon helemaal uitgedacht op een manier die ik gewoon niet kan bevatten. En hoe meer ik erover leer, hoe meer ik denk, wauw, dit is zo fantastisch. This is good, you know? Ja. Maar ja, dat is wel ook wel weer zoeken. En er is ook heel veel strijd. En je ziet ook dat er heel veel misleiding is. Dus het is ook van, oh ja, wat is dan waarheid? En dan constant ook weer die mindfuck eigenlijk. Van, heb ik het nou goed of niet? Of wat zegt God nou? Wat zegt God nou niet? Wat zijn nou aanvallen? Wat nou niet? En
oké, want ik hoor nu best wel veel dingen. En volgens mij luisteren er mensen we kennen misschien wel Jezus, maar die luisteren ook best wel veel mensen en die hebben misschien wel een idee wie Jezus is, maar die ervaren het misschien op een, of ja, gewoon ook heel veel anders. Mensen die vanuit de New Age komen natuurlijk, want daar kom ik zelf ook vandaan. Dus even kijken, ik hoorde een paar dingen waar ik vragen over had of waar ik opmerkingen over had. Maar laat ik dan maar beginnen met, wat is de Heilige Geest voor jou? Wat bedoel je daarmee als je dat nu zegt?
Goeie vraag.
En je mag het misschien eerst theoretisch uitleggen en daarna hoe jij het ervaart of wat je weer fijn vindt.
Hoe ik nu probeer ook met de Heilige Geest, zeg maar, dat is ook een onderdeel van God. Theoretisch gezien dan. Je hebt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hoe ik hem laatst ook uitgelegd weer kreeg, was ook heel erg van net zoals wij een lichaam, geest en ziel zijn, zo heb je dus ook God, die bestaat uit de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En je kan dan ook nog weer de consistentie van water, dus in vaste vorm, in bevroren, in vloeibare vorm of in damp, zeg maar. Dus het is ik kan het ook niet altijd even goed omschrijven, want het is ook gewoon, de Heilige Geest is soms ook wel een beetje zo'n heel, wat is het eigenlijk? Ja, het is echt een geest.
hoe ik het een beetje voor me zie, is je hebt eigenlijk altijd een geest waaruit je denkt. En er is maar één in lijn met de waarheid.
Ja, en dat is de Heilige Geest.
En dat is dus de Heilige Geest, want heilig betekent basically in lijn met de waarheid, in lijn met God. Want God is de bron van waarheid. Laten we de hele discussie van, is wat betekent dat nou precies met waarheid? Want waarheid bestaat toch uit licht en donker? Nou, trouwens, daar kan ik wel eventjes wat dieper mee gaan. Daar wilde ik net ook nog wat over zeggen. Of over vragen. Want wat heb jij dan precies meegenomen uit de New Age? Want wat ik zo hoor, is dat er in de New Age juist ook heel erg wordt gezegd van, kijk je donker aan. En ik denk dat, zeg maar, en dan wat er daar fout gaat, een soort van, is dat je het uiteindelijk dan weer allemaal betrekt op jezelf. En dat je dan vergeet dat jij niet het middelpunt van het universum bent, maar dat je het allemaal aan God mag vragen en allemaal aan God mag geven. Maar wel dat donker, dus ook in jou, overtuigingen, angsten, dat is allemaal wat er tussen jou en God in staat nog. En dat ga je... Je gaat dichter bij God komen alleen maar door... ja, te erkennen dat er nog iets tussen jou en God in staat.
Ja.
Dus als jij gaat zeggen van... Nee hoor, er is helemaal niks en ik weet helemaal precies hoe het zit... en dit en dit en dit zijn de regels, want kijk maar... want dat staat hier geschreven en dat zeggen de mensen om me heen ook... en het is veilig voor mij om dat te zeggen, want dat ben ik gewend of zo.
Ja.
Dan ben je dus eigenlijk niet, heb je niet echt eens een levende relatie met God. En ik, ergens klopt dat ook niet helemaal, want je kan... is mijn ervaring in ieder geval, je kan gewoon een levende relatie hebben met God en tegelijkertijd nog allemaal donker hebben. Maar juist dat je dan, juist dat je dat, ja, naar God brengt en aan God vraagt en ja, hij kent je hart, weet je wel. Dus je kan jezelf wel gewoon lopen voorliegen, maar hij weet precies wat er zit, want wat je zegt, hij is zo gedetailleerd en zo ingenieus. Ik bedoel, kijk alleen al naar je eigen leven. Hoeveel toevalligheden er wel niet zijn wat je heeft geleid tot waar je nu bent.
Ja.
En kijk dan naar, weet ik veel, ik zag laatst een video van een meisje en die had een blaadje met sneeuwkristallen erop. En het waren echt gewoon elk sneeuwkristal is uniek. Ik bedoel, als God alleen al daarvoor zoveel aandacht voor detail voor heeft, kun je nagaan hoeveel aandacht voor detail hij heeft in ons en in ons leven. En hoe alles precies inderdaad ook klopt. En hoe fijn en mooi is om daar ook weer op te mogen vertrouwen. Ja, dus oké. Het donker willen aankijken. Zien dat je daarin ook een vrije wil hebt en een keuze hebt. Ik denk dat dat je dan uiteindelijk inderdaad dan dichter bij God brengt. In plaats van bij het perfecte plaatje blijven. Dus om eventjes dan hoe je dan het verschil of een levende relatie met God kan hebben. En binnen de kerk misschien.
Ja, of met name zeg maar het stukje ook met donker. Dan denk ik ja, het is denk ik ook dus wat ik ook net zei. Ja, je wil eigenlijk heel graag perfect zijn en alles goed willen doen. Maar ja, door de gebrokenheid en dan dus ook de zonde. Lukt dat gewoon niet. En
we leven gewoon in een gevallen wereld. Ja, in een gebroken wereld.
Ja, het is gewoon een gebroken wereld. En je kan het nog zo graag goed willen doen, maar dat kan niet. En ik denk dat het gewoon heel erg begint ook bij...
Nou, je kan het wel goed doen, maar je kan niet perfect doen.
Ja, dat. Vooral niet perfect.
Maar je kan wel het goed doen. En het goede doen is zo waarheidsgetrouw mogelijk. En zoveel mogelijk luisteren.
Ja.
En misschien dan ook die vraag stellen. Wat misschien een beetje new age is. What would love do?
Ja, en dus ook constant reflecteren. Dus ook, weet je, als ik dan ook wel gedachten heb over mensen, dat ik denk, ja, weet je wel, of weet je, dat iets je te binnen schiet en dat je zegt, oké, Heer, hoe mag ik naar deze persoon kijken door uw ogen?
Ja.
En dan krijg je meteen opeens bij iemand waarbij ik geen geduld had, krijg ik opeens wat meer geduld.
Ja.
Mooi. En het is ook een stukje reflecteren op jezelf. Gewoon, oké, wat merk ik bij mezelf dat dit teweeg brengt? Oké. Ik heb geen geduld. Oké, nou. Ga maar oefenen met geduld hebben. Dus ook... God zal ook dingen...
Soms en dan ook God vragen om geduld, hè?
Ja. Nou, maar kijk, dat is ook wel... Ik realiseerde me op een gegeven moment... Ja, ik heb gewoon niet zoveel geduld. Ja, en dan op een gegeven moment vind ik ook echt God vragen. En ik zeg nu af en toe ook met een grapje van... Oh, shit. Ik ga nu iets vragen, maar eigenlijk weet ik dat ik het nog niet wil. Maar ik weet dat het goed voor me is. Dus ik vroeg om geduld... En een week later, ja hoor, ik kreeg geduldtraining. En niet zo'n beetje ook. En dan, dat is ook hoe God werkt in van, ik vraag om geduld. Dan geeft hij me niet meteen geduld, maar dan geeft hij me ook scenario's of manieren om geduld uit te oefenen. Zo had ik laatst ook dat ik bad en dat ik zei, oh Heer, hoe kan ik vandaag ook weer getuigen van wie u bent en ja, van uw goedheid, zeg maar. En op mijn werk hadden de stagiairs vragen voorbereid. En iedereen moest uit zeg maar zo'n soort laptoptas een vraag rommelen, zeg maar trekken. En ik kreeg de vraag, ja, wie is de belangrijkste persoon in je leven? Ja, en toen moest ik eigenlijk ook heel hard lachen. Want toen dacht ik echt, ja, zo typisch dit. En toen heb ik gewoon gezegd, ja... God en Jezus zijn voor mij de belangrijkste persoon. En toen zei ik, ja, daarnaast vind ik eigenlijk ook mijn familie heel belangrijk. Maar ja, zo Ja. Ik uiteindelijk ingestoken. Maar dat je denkt, oh ja, stap voor stap krijg je dus ook dat ik denk, oké, ja, mag nog af en toe weer wat meer getuigen. En dan denk ik, oké, zo krijg ik ook steeds meer op mijn pad dat ik weer stap voor stap meer mag uitstappen, meer vertrouwen daarin mag krijgen en ook meer kracht van hem krijgen ook om dat te doen en daarin meer te zeggen en nou, daar ook in geleid wordt. Dus daarin zie ik ook echt een proces. Dus ook dat geduld trainen is ook gewoon eerst dat ik dan heel snel snap of dat ik dan denk, goh, weet je wel. En vervolgens, het, dan een week later of twee later, en dan krijg ik het weer. En dan, nou, dan lukt het alweer beter. En dan vervolgens is het, oké, hier, hoe kan ik deze persoon door uw ogen zien? En zo krijg je gewoon elke keer gewoon weer dingen ook van eigenlijk ook waar je aan mag werken. Ook om uiteindelijk dan weer meer op Jezus te lijken. Krijg je ook op je pad. En ja, je kan er soms ook wel voor kiezen om dat vanuit je vrije wil niet te doen. Of dat nog even te negeren. Maar uiteindelijk komt het dan alsnog op je bordje terecht. Ja.
Ja, nou ja, want dat is ook gewoon hoe de wereld werkt.
Ja.
Dus het is, ja. Ja, mooi. Ja, en wat je nou net zegt, dat je misschien dat je meer over Jezus ook mag getuigen. Daarom waren we natuurlijk nu begonnen. En ik merk dat ik zelf nu een beetje veel aan het woord ben geweest misschien. Terwijl nu voel ik dus niet helemaal de Heilige Geest door me heen stromen. Mm. Terwijl, wat ik ook al zei, ik heb deze week, ik heb zoveel gesprekken gehad dat ik dat zo erg voelde. En daarom, ja, ik vroeg net aan jou, wat is dan de Heilige Geest? Maar het is ook echt iets, ja, het is een beetje net alsof je verliefd bent. Of je bent het ofwel of je bent het niet. En als je nog nooit bent geweest, ja, dan weet je ook niet echt precies hoe dat voelt of zo. Maar het voelt in ieder geval alsof je echt gewoon heel erg duidelijk vanuit, dat je gewoon zeker weet wat je zegt, dat dat waar is. En dat dat liefdevol is. En dat dat gezegd moet worden of zo. Ja. Zo voelt het voor mij in ieder geval.
Ja, en nou ja, voor mij voelt het vooral ook als een soort wetenschap dat de Heilige Geest in mij is. Mm. En dat hij door mij heen werkt. En daarin dat ik heel vaak ook bewust en misschien ook wel een
deel van jeetje.
Soepel.
Ja.
Stukje bewust, onbewust ook gewoon weer incheck. Oh ja, wat wilt u? Wat zegt u hierover?
Gewoon ergens zit in je, misschien voor mensen die het dan niet met die woorden noemen. Of die gewoon helemaal, ja, want het is natuurlijk wel, daar kom ik wel achter in de kerk en alles. Het is wel een bepaald woordgebruik wat er is. Maar ik weet bijna zeker dat de waarheid ligt in het midden. En ja, uiteindelijk, wat er ook in de Bijbel staat is, als je lief hebt, dan ken je God. En wie niet lief heeft, die kent God niet. Hmm. Of zo. Of in ieder geval iets met, zeg maar, ik geloof echt wel dat als je gewoon iemand hebt en die spreekt vanuit waarheid en die is gewoon echt een heel liefdevol persoon, die kent God waarschijnlijk gewoon beter dan dat iemand wel het over, met woorden over God heeft, maar het uiteindelijk niet echt kent.
Ja.
En hetzelfde, ja, een beetje met de Heilige Geest. Misschien noem je het wel helemaal geen Heilige Geest. Maar heb je wel een diep weten dat het gewoon het juiste is. En ik denk dat dat wel een beetje gelijk staat aan elkaar.
Ja, en wat ik heel erg denk is, ook sowieso werkt de Heilige Geest bij iedereen ook wel weer op een andere manier. Of uit het zich ook op een andere manier.
Dat is ook wel mooi dat je dat zegt, inderdaad.
En ik had in het begin heel erg ook, toen ik ook weer net bezig was ook met wat is de Heilige Geest of wie is de Heilige Geest, dat ik heel erg dacht, het moet op dezelfde manier zoals iedereen dat heeft. Terwijl ik kom erachter dat dat helemaal niet zo is. En waar bij de een de Heilige Geest echt heel duidelijk werkt door gedachten en woorden, spreekt hij bij iemand anders ook weer, of de God, ook weer heel erg door beelden en anderen bij
gevoel.
En dat is ook gewoon best wel zoeken en ontdekken van ja, hier, of een Heilige Geest, hoe, ja, misschien God, hoe spreekt de Heilige Geest of hoe spreekt u tot mij en hoe werkt u door mij heen? En nou, voor mezelf weet ik wel ook nu dat het voor een deel ook gedachte is. Heel veel intuïtie ook, of in ieder geval gevoelsmatig en zien en dat je weet, ja, je krijgt een soort fijngevoeligheid voor dingen en dat je onderscheidingsvermogen krijgt. Of althans, ik vraag daarom en ik denk dat het stapsgewijs dat je daar dan meer van ontvangt.
Ja, dat je inderdaad steeds vaker dat gevoel ook herkent.
Ja.
En dat ik ook, zeg maar, echt het heel vaak heb gevolgd. En dat er dan echt super vaak iets super moois is uitgekomen. Ja. Dat ik gewoon puur mijn intuïtie ben gevolgd. En ik heb ook lesjes gehad vorige week dat ik voelde van, eigenlijk moet ik nu ergens heen. En toen heb ik dat niet gedaan. En toen liep alles fout die hele dag. En ik heb de hele dag het gevoel gekregen van, eigenlijk had ik moeten gaan. Ja. En dat was toen ook wel duidelijk.
Ja, en soms en daar leer je gewoon.
Ja, maar daardoor heb ik ook weer een soort van extra geleerd van, oh ja, dit gebeurt er dus als ik dat gevoel niet volg. Oh ja. Het is ook gewoon een leerproces. Ja.
Ja, en wat ik daarin ook gewoon voor mezelf wel merkte van, ja, soms zijn het hele logische gedachten of hele logische dingen.
Mm-hmm.
En soms is het ook dat ik een poosje geleden een tas had besteld. Een heel praktisch voorbeeld. En dat ik aan het bidden was, 's avonds in mijn bed lag. En ik was eigenlijk heel blij met die tas. Maar dat ik opeens de gedachte kreeg van, je moet die tas terugsturen. En toen dacht ik, ja, no way.
Maar ik vond hem net zo leuk.
Ja, en ik vond hem zo leuk en ik was er zo blij mee. En ik wilde hem zo graag gebruiken en het is zo ideaal. En dat ik gewoon kreeg, ja, je moet die tas terugsturen. En elke keer als ik daarna aan die tas zat, kreeg ik, ik moet die tas terugsturen. En zo was het dus ook dat ik dacht, oké, ja, waarvoor? Waarom ik die tas heb teruggestuurd? Echt, I don't know.
Moes van God.
Ja, moes van God. Maar wel, zeg maar, daarin begon het. En dat ik ook echt denk van, oké, dat iemand ook uit de gemeente een keer zei van, ja, soms zijn het ook de gedachten die je eigenlijk niet zelf per se zou denken, maar die dan opeens zo duidelijk binnenkomen, ja. Dat je dan opeens denkt van, oh shit, ja, dit, hier moet ik wat mee. Of, oh, dit wil ik niet, maar ja, dan is het wel God die spreekt. Dus ik ook een keer s'nachts, kon ik niet slapen. Die zei ik laatst thuis ook. En zei ik, kon ik niet slapen. En toen, op een gegeven moment, ik had al zo vaak gebeden. En toen zei ik ook, in Jezus naam mag slapen en zo. Nou, toen dacht ik, oké, ik moet over een andere boeg gaan gooien. En toen zei ik, oké, Heer, wat is er in mijn leven of in mijn huis of zo, wat er weg moet? Of wat er opgeruimd mag worden, zodat ik weer rust in mijn bed mag liggen.
Mm-hmm.
En mag slapen. En toen opeens, ik was een poos terug een dromenvanger gekregen.
Mm-hmm.
En ik was hem aangenomen, maar ja, het voelde toen niet helemaal goed. Maar opeens kwam die dromenvanger in van, gooi die dromenvanger weg. Toen dacht ik, ja, nou, dat doe ik morgenochtend wel. En toen dacht ik, nee. Dus oké, dus ik lag nog weer in mijn bed te worstelen van, oké, ik moet die dromenvanger gaan pakken en weggooien. En toen werd het nog mooier. En toen was het, dat ik naar buiten moest om 2:30 s'nachts. Helemaal naar de container om hem weg te gooien. Toen dacht ik, nagels, dit doe ik echt niet. Ja, en ik kon gewoon natuurlijk echt niet slapen. Maar nee, op een gegeven moment, toen heb ik een compromis gesloten. Ik ben helemaal mijn bed uitgegaan, naar de prullenbak gelopen. Ik heb hem in de prullenbak gegooid en de prullenbak op de gang gezet. Ja. Maar ik ben niet helemaal naar buiten gelopen naar de containers. Nou, dat is voor een volgende keer. Maar gewoon, dat op die manier soms ook, ik ervaarde dat echt ook als de Heilige Geest. Dus
ik herken dit trouwens.
Yeah.
Toen ik net gedoopt was.
Yeah.
Toen, want ik had wel gehoord ook van die verhalen van mensen die dan een soort van sterk voelden. Dat ze dan al hun boeken moesten weggooien. En New Age spullen en zo. En nou, dat had ik nog niet. Ik had wel voor de zekerheid al een beetje gedaan. Maar ik had het nog niet echt heel duidelijk of zo.
Nee.
Maar ik heb wel echt sinds mijn doop. Ik weet er niet genoeg over om te kunnen zeggen waar dat dan door komt. Maar in ieder geval mijn ervaring is dat ik gewoon sindsdien echt het gevoel heb dat ik een drempel over ben gegaan. En dat ik veel duidelijker zie, dit is wel van Jezus, dit is niet van Jezus.
Mm-hmm.
En dat toen ook wel echt de Heilige Geest, een soort van echt, dat onderscheidingsvermogen is toen gewoon veel sterker geworden.
Mm-hmm.
En toen kwam ik thuis en ik sliep een tijdje bij een vrouw, even tijdelijk in een kamertje wat ik daar huurde. En er stonden allemaal nog beeldjes in van, mm-hmm, ja, een of andere Chanukka kaars en een Boeddha beeldje en een ander donker heksachtig, ik weet niet, figuur. En ik kwam thuis en ik zag ze al van buiten af staan en ik kreeg gewoon zo sterk van, oké, die moeten allemaal weg. En ik weet niet of ik dat toen al had gedaan, maar in ieder geval, ik had daar denk ik al een week, 2 weken geslapen en ik had gewoon echt heel onrustig geslapen en ik voelde eigenlijk alsof er van alles maar shit weer in mijn kamer zat. Maar ik had het gewoon nog niet weggegooid of weggedaan of zo. En toen voelde ik ineens van, oké, what the fuck? Waarom staat dit hier nog? Weg ermee. En toen had ik ook al die beeldjes zo weggedaan uit mijn kamer. ook een klein compromis gedaan. Want ja. Ik had ze een paar had ik in mijn kast gezet in plaats van echt weg. Want ik dacht, dan wordt het wel heel erg voor die vrouw waar ik zit. Dat ik ineens alle beeldjes in de woonkamer of op de gang zet of zo. Ja. maar toen heb ik dat gedaan. En ik ben zo blij dat ik daar toen naar heb geluisterd. Want ik heb daarna gewoon echt zo heerlijk geslapen.
Ja.
En gewoon, het was gewoon weer, zeg maar, clean in mijn kamer. Dus ja, ja, grappig. Ja. Ik dacht, ik herken het gewoon wat je zegt.
Ja.
Ja,
en het is in heel veel dingen dat ik opeens ergens zit en dat dan iemand in mijn gedachten komt. En dat ik dan ook echt denk, oh ja. En dan komen er allemaal dingen binnen en dan vraag ik, oké, God, wat wilt u erover zeggen? En dan probeer ik het nu maar op te schrijven. Want altijd tegen iemand zeggen is ook nog, ja...
Een oefening.
En het is ook gewoon gaan kijken van oké, hier is het voor nu voor iemand? Is het niet voor nu voor iemand? Wat wilt u dat ik hiermee doe? Dat is ook nog weer een check. Want het is zo makkelijk om iets binnen te krijgen. En te denken, oh, ik zie iets. Dus ik ga het meteen bij jou droppen. Maar dat kan soms ook heel afschrikken. Zeg maar, afschrikken. Mm-hmm. En daarin ook gewoon checken van oké, hier is het voor nu of is het niet voor nu? En...
Ja,
dat daarin ook gewoon dat. Daarin mag je ook fouten maken als in dat je het wel een keertje doet en denkt, oh shit, dat was niet handig.
Ja.
En
nou, maar daardoor leer je ook weer die fijne gevoeligheid daarin. Steeds beter.
Ja.
Van
ja,
te veel, niet te veel naar links, niet te veel naar rechts. Ja. Precies in het midden uitkomen.
Ja. En dat je gewoon ook checkt. Ja, en dat je gewoon elke keer ook checkt van oké, is het oké zo of is het niet oké. Nou, en zo mag je gewoon steeds meer gaan groeien. En ik denk dat dat ook gewoon de Heilige Geest, de Heilige Geest is die dan door je heen werkt. En
daar dus wel in die feedback blijven zoeken en daar zoveel mogelijk die eerlijkheid en zuiverheid in zoeken.
Ja.
Ja, en ik denk dat als je dat echt bewust aan het nastreven bent en dus ook heel erg eerlijk durft te zijn naar jezelf.
Ja.
God weet alles al. Dus de enige tegen wie jij klein aan het houden bent of die jij aan het tegenhouden bent, dat ben jezelf. Dus
ja, maar dat is
eerlijk. Maar eerlijk zijn naar jezelf is ook moeilijk. Maar daar ligt wel ook heel veel bevrijding.
Ja, en kijk, je kan intern wel eerlijk zijn naar jezelf, maar als je het alleen maar in je houdt, dan is er geen bevrijding. En als je het uit gaat spreken, dan kan er wat mee.
Ja.
En dan kan je er nog mee aan de slag. En dan krijgt het, dan kan ook de genezing kracht krijgen, zeg maar. Door dingen uit te spreken. En ook echt in Jezus naam zeg, ga weg. Of ja, ook net een beetje wat de situatie is natuurlijk. Maar door gewoon dat ook heel erg die manier te doen. En het uit te spreken.
Ja.
Zet je het ook, zeg maar, vrij. Als in...
Dan zet je het in 3D
niet,
ook.
Ja, dan houdt het je niet meer gevangen. Maar dan...
Ja.
Dan is het de wereld in. En dat is dus ook het stukje van dan misschien zonder blijden aan God, maar soms ook aan mensen om je heen. Ook om een soort van bevrijd te worden. Dat het niet alleen maar in je is en nog aan je knaagt, maar dat het eruit is. En dat je dan ook weer gewoon daarin mag helen. En dat het letterlijk je lichaam uit is en het weer gevuld mag worden met iets nieuws. En dat nieuws dan het woord van God is. Of op die manier dus dat iets wat niet oké is, eruit is. En dan,
Ja, het moet ergens heen in ieder geval. Ik zie het echt als een soort van mindgevangenis bijna. Of een soort van... Ja, je kan jezelf er helemaal in vastmaken. Maar jij zei daar vorige keer ook wel echt iets heel moois over. Ik weet niet meer precies wat. Maar dat is ook blijkbaar in de Bijbel stond. Hoe belangrijk uitspreken ook is.
Ja, dat is heel belangrijk. Wat je net ook al
zegt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld echt in Jezus' naam. Om dat hardop te zeggen.
Ja.
Dan krijgt iets zoveel meer kracht.
Ja.
Maar wat staat er dan precies over in de Bijbel? Weet je dat? Of?
Ik heb van de week met iemand gepraat. En toen zei ik, oké, we moeten hier langer over doorpraten. Want ik heb hier echt heel veel vragen over. Maar ik heb een boek gelezen. En ik denk dat jij die ook wel tof vindt. Lichtinslag heet dat.
Lichtinslag?
Ja, en dat gaat ook wel een beetje over het demonische. En ook over, waar we het net over hadden. Van oké, dingen in je ruimtes of in je huis toelaten die niet oké zijn. En zij was een archeologe en zij had iemand in haar huis genomen en die was heel erg met tarotkaarten bezig.
Tarot.
Nou, en op een gegeven moment alles ging langzamerhand in hun huis ook bergafwaarts.
Ja.
En ze ging op een gegeven moment echt alles met fysiek, dat ze, ik moet het eigenlijk wel goed zeggen, maar dat ze echt probeerden alles buiten de deur te houden. Dus zij leden echt zelf ook heel erg. Ze ervaarden heel veel aanvallen ook op hun huis uiteindelijk. Toen ze ook die vrouw de deur uit hadden gezet. Mm. En toen gingen ze ook de deuren met zout neerleggen. De deuren met bloed van een lam besmeren. Om ook gewoon die demonen zeg maar buiten te houden. En dat werkte voor een poosje.
Ja.
Maar uiteindelijk niet. En toen zijn zij echt tot geloof gekomen.
Ja. Ja.
En toen hebben ze alles in Jezus' naam uit hun huis geruimd. Dus echt in Jezus' naam deze kaarten weg. In Jezus' naam zet dit vrij, zet dat vrij, zet zus vrij. En dat heeft uiteindelijk in haar hele strijd... is het enige geweest wat
echt hielp,
wat hielp en wat blijvend was. Want het deur aan de posten en het zout, dat geschilderd, dat verdween. En
ik heb dat nog gedaan, hè. Zout in mijn hoeken gelegd op een gegeven moment. En ik bleef maar, ik ben op een gegeven moment gek gaan mediteren.
Ja. Ja, maar, dus,
maar Jezus is waar de echte bevrijding ligt. Dat is echt zo.
Ja, en dat was zo eye-opening dat... sindsdien en ook wel gewoon door mijn eigen groei en geloof, dat ik steeds meer ook gewoon, ja, wel een beetje afhankelijk bij wie, maar ook wel intern, gewoon heel erg dat veel meer ben gaan naleven en ook in gebed, maar ook in alles van in Jezus' naam. En dat daar echt dingen in vrijgezet worden. En dat is uiteindelijk het enige wat echt vrijzet. En door de genade zijn wij daarin ook,
Ja, en hoe mooi is het dan ook eigenlijk om dat dan weer te mogen delen, ook met andere mensen. Ja. Want, nou ja, daarom zijn we deze podcast nogmaals begonnen. Want jij begon op een gegeven moment, je was gewoon echt helemaal on fire. Ja. Gewoon aan het vertellen over die strijd die er nu gaande is.
Ja.
Want er is zoveel strijd, maar ook gewoon echt heel erg in de spirituele wereld. Gewoon...
Ja.
Gewoon die demonen, die kunnen letterlijk gewoon je gedachten overnemen. Die zitten je allemaal leugens toe te fluisteren. Ja. Of jij hebt die leugens, die heb je al vanaf kleins af aan, heb je die aangenomen als waarheid. Maar het zijn allemaal leugens. Ja, en de enige waarheid en de enige bevrijding ligt bij Jezus en bij God. En dat is echt het licht.
Ja.
En ja, ik vind het zelf ook nog moeilijk... merk ik, omdat ik mensen niet wil afschrikken. En ik denk ook dat het soms goed is om bepaalde woorden wel of niet te gebruiken. Want sommige woorden, het kan natuurlijk ook mensen afschrikken. Maar ja, om zoveel mogelijk gewoon wel de waarheid te blijven zeggen. Ik bedoel, dat heeft gewoon zoveel kracht. Dus dank u wel, God. Dank u wel, God, dat wij gewoon u steeds beter mogen leren kennen. En dat wij ook weer... uw waarheid en uw woorden, zeg maar, dat we die mogen doorgeven aan anderen. En wilt u me alsjeblieft helpen dat ik dat in een zo goed mogelijke manier doe. En zo zuiver mogelijk en zo waarheidsgetrouw mogelijk. Maar ja, dank u wel. dat we dat ook mogen doen en dat we dat ook mogen delen. Ja. Want ik merk zelf dat ik ben er zelf ook hongerig naar. En ik kan me voorstellen dat andere mensen daar ook hongerig naar zijn. Gewoon hongerig naar waarheid. En ik vind het fijn als mensen daarover praten. Want ik denk dat het diep van binnen, zeker als je echt op zoek bent naar waarheid, dan wil je ook leren over waarheid. Dan wil je dat ook weten. Dan wil je ook weten waar die bevrijding ligt. En hoe zonde is het om daar dan niet over te gaan praten. Zeker niet in de tijden waar we nu in zitten.
En waar merk je dan dat je het meest hongerig naar bent?
Gewoon echt dat Gods stem horen, hem kennen. Zijn liefde voelen, zijn goedheid leren begrijpen. Want ik merk ook dat ik heel lang bang ben geweest voor God. Omdat ik juist heel erg in dat hele ding van... als alles liefde is en alles is waarheid... en ik moet het allemaal gaan aankijken en overal waar ik nog... weerstand op voel of nog een trigger op voel, dan ligt daar dus een les in voor mij. Maar ik voelde dan tegelijkertijd zoveel pijn en angst, terwijl ik dacht, maar alles is toch liefde, of en dan ligt het dus aan mij, of weet ik het wat. Maar ik kom er steeds meer achter dat dat helemaal niet is wie God is. God is helemaal geen God. Ik word er gewoon emotioneel van een beetje. Maar God is echt geen God die jouw pijn wil doen. Dat is ja, dat is gewoon deze wereld. Dat is Satan. Mm. Satan heeft heel veel kapot gemaakt. Satan is degene die leugens aan het verspreiden is. Satan is dat. Dat is niet God, dat is Satan. Mm. En ik ben gewoon gaan denken, ik ben die twee door elkaar gaan halen.
Yeah.
Omdat dat hele yin-yang, alles is liefde, balans, noem het maar. Nee, God is echt goed en God is echt liefde. En God wil echt dat jij hem leert kennen. En ja, dat gewoon dat, als je vraagt wat ik wil, dan wil ik dat voelen. Yeah. En dat nog veel meer gaan beseffen dan ik gelukkig al heb mogen doen. Gewoon hoe genadevol en liefdevol hij is, zeg maar. Ja.
Zo'n mooie wens eigenlijk. En gebed ook.
Ja. Ja, en ik gun dat echt. Ik gun dat iedereen. En tegelijkertijd zie ik ook dat ik nog maar zo, dat het nog zoveel meer kan worden. En ik hoop ook dat het nog weer veel meer mag worden. En nou ja, dat is eigenlijk, ik vind niks mooier om daar dagelijks mee bezig te zijn.
Ja.
En ik hoop ook heel erg om mensen om me heen te verzamelen. En dat we gewoon op een gegeven moment een heel leger, zeg maar, aan mensen hebben. Die gewoon ook echt die liefde hebben voor God. En die liefde voelen vanuit God. En dat we daar gewoon echt voor werken. En dat het niet een soort van lukewarm Christianity wordt het wel eens genoemd. Dat je zo'n soort van, ja, ik weet ergens wel dat God bestaat. Maar ondertussen ga ik gewoon naar mijn werk. En mijn huishouden, mijn vrienden, een biertje blijven drinken. Een beetje. Maar inderdaad, dan geloof je het niet echt. Mm-hmm. Dus als je echt diep van binnen daarmee bezig bent, dan ga je daar uiteindelijk ook over willen praten en naar willen handelen en vanuit leven. En ja, je huis, daar luisteren naar de Heilige Geest en dan dingen weggooien uit je huis. Een tas niet kopen. Dan denk je, ja, maar ik vond het
een bepaalde series tas. Niet meer kijken.
Bepaalde muziek niet meer luisteren. Ja.
Ja. Ja, dat je ook echt merkt dat ik ook zelf voor mezelf ook echt merk van ja, voorheen kon echt heel goed uitgaan. Ik vond het heerlijk. En nu tegenwoordig, ik was een keer in een Zumba-lesje en ik hoorde een paar keer The Devil. En toen dacht ik, ik moet weg hier. Ik keek een vriendin aan en ik zeg zo, die zat er niet. Die dacht echt, nou, die had er geen zin in die dag. Dus ik zo, nou, ik ben er klaar mee voor vandaag. Dus nou, dan loop je weer weg. En dat je echt ook bewust bent van, oké, waar voed je jezelf ook mee? En ja, dat is ook echt niet altijd goed, maar ja, dat je daar wel ook steeds bewuster dan kiest van oké, dan zet ik toch wel die liedjes op. En ook dat het je zo helpt ook om gewoon je geest daarmee te vullen. En dan merk je ook van dan ga je daar ook door geleid weer worden. En dat is zo mooi.
Ja, dat is echt zo. En dan heb je ook niks uit de wereld meer nodig. Want dan voel je die liefde van God.
Ja.
Dus ja, waar je dan ook naar op zoek bent, ben je voor een nieuwe tas of een goede relatie. Je hoeft het daar niet meer te zoeken. Terwijl juist als je in die liefde blijft, dan is dat juist wat er ook steeds meer naar je toe komt. Omdat je naar God luistert en God wil goede dingen voor jou. Dus hij geeft jou goede dingen.
Ja. Maar aan de andere kant, hij geeft je zeker goede dingen. Maar het is ook wel een vader die ons ook lessen leert, zeg maar. Dus daar was ik laatst, las ik dat en dat vond ik voor mezelf ook heel helpend. Dat soms komt er ook iets op je pad. En het is ook een vader. Dus die ook soms even jou toespreekt. Van oké, dit moet je niet doen. Of hey, dit is niet handig. En dat kan je dan zelf liever niet willen. Maar dat is niet dan pers. Dat is allemaal wel weer vanuit liefde.
Nou, want dat zijn dan inderdaad dingen die op je pad komen. Die er in de wereld zijn waar je tegenaan loopt.
Yeah.
Die nog blijkbaar tussen jou en God kunnen zitten. En het enige doel, volgens mij, is altijd om jou weer dichter bij God te brengen.
Ja.
Om weer meer geheeld te zijn. Om weer meer in de liefde te zijn.
Ja, en als zijn kind steeds meer op hem te gaan lijken.
Mm-hmm. Ja. Ja. Maar dat is tegelijkertijd is dat iets waar je voor je moet werken. Maar tegelijkertijd is dat dus iets waar je gewoon voor wielwerk en wat je mag ontvangen.
Ja.
Bijna. Dus je mag.
Je ontvangt het.
Je ontvangt het.
Ja.
Dus het is echt een beetje tegenovergestelde beweging in een zekere zin van dat hele spiritualiteit waarbij je zelf het allemaal moet doen en zelf moet manifesteren en zelf help.
Ja.
Terwijl heel veel van die technieken uit de zelfhulp zijn nog steeds van toepassing, maar het wordt omgedraaid.
Ja.
Want je mag het ontvangen. Je hoeft niet meer zelf op de top van de piramide te komen. God staat op de top van de piramide. Jezus staat op de top van de piramide. En jij hoeft alleen maar van hem te ontvangen.
Ja. En daarin is denk ik nog de Joodse bruiloft ook een hele mooie. En als je teruggaat naar de Joodse bruiloft in de Hebreeuwse context, zeg maar, zoals het toenertijd ook was, dan heb je de bruidegom en dan de bruid. En de bruid mag, de bruidegom wordt soort uitgezocht, of die is er, en dan mag je als bruid ja of nee zeggen. Dat is jouw vrije wil.
Mm-hmm.
En als jij als bruid ja zegt, dan gaat de bruidegom weg en dan gaat hij een huis gereed maken en ook een kamer in het huis van de vader voor hem. Die huwelijksnacht, of het nou de huwelijksnacht is of niet, dat weet ik even niet. Maar, en in die tussentijd, daar ben ik elke keer weer, dat is mijn houvast van, ik moet het niet, maar ik wil het graag.
Mm-hmm.
Is dat de bruid, die gaat een kleed weven.
Mm-hmm.
Of breien of maken. En ik zie het gewoon van, je wil eigenlijk een zo mooi mogelijk kleed geven aan je man. Aan je toekomstige man.
Mm-hmm.
En hij komt terug, want dat heeft hij beloofd, want jij hebt al ja gezegd. En hoe dat kleed er uiteindelijk uitziet, hij is er voor je, hij komt terug, want dat heeft hij beloofd. Dus ik moet niet een perfect kleed afleveren, of ik moet niet een kleed heel hard werken. Maar ik mag dat, want ik wil dat.
Mm-hmm.
En als je dan die vergelijking ook weer trekt naar Jezus, die de bruidegom is en wij die dan de bruid zijn, is dus oké, wij mogen dat kleed aanmaken nu in ons aardse leven, zeg maar. Of ons aardse leven is misschien dan dat kleed.
Mm-hmm.
En wij mogen dat dan wanneer Jezus komt aan hem geven. En dat hoeft dus niet perfect zijn. En dat is dus niet, ik moet heel hard werken voor Jezus. Of voor
want hij
God.
Komt toch wel terug.
Hij komt terug. Ja, dat betekent niet dat je
lach hoeft al ja, te zijn. Als jij ja hebt gezegd vanuit vrijwillig.
Ja, ik heb ja gezegd. Dus ik en ik kijk dan voor verwachtingen in die zin uit naar wanneer hij komt. En ik maak dat kleed. Dus mijn leven is nu dat kleed. En dat is niet zonder steken of halen. Maar dat is wel een kleed waarin ik heel erg mijn best doe. Omdat ik iets heel moois wil maken. En waarbij ik soms misschien weer een paar stappen terug moet nemen. Dus een paar haaltjes uit moet halen. En vervolgens weer door te gaan. En dan hoef ik daar niet. Ja, de ene dag doe ik meer en de andere dag doe ik minder. En zo voelt het ook echt als dat is. Dat gewoon die genade is. En die belofte van oké, ik kom voor jou terug. En uit dat stukje mag ik dus alles doen waarvan ik dat graag wil. En ik moet het niet, want dan zou ik de genade niets meer waard zijn voor mij persoonlijk. Want dan moet ik er toch nog voor werken. En nu wil ik het alleen maar. Omdat hij voor mij terugkomt.
Mm-hmm. Dus, ja. Heel mooi.
Ja. Dus dat.
Thanks.
Ja.
Is er nog iets anders dat je denkt van, dat is nog niet gezegd? Of daar heb ik jou een beetje in de reden gevallen misschien? Of?
Ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben volgens mij echt zoveel gezegd.
Ja.
Dat ik ook even niet meer helemaal
weet.
We
zijn lekker alle kanten op gegaan.
Ja. Ik weet ook eigenlijk niet meer echt of ik mijn verhaal heb afgemaakt over hoe ik uiteindelijk in de kerk ben gekomen. Maar
misschien dus om eventjes daar weer de draad op te pakken en om daar dan af te sluiten bij nu.
Ja, dat is een hele goeie. En dan kunnen we altijd later nog een keer verder praten. Het is genoeg om
dat
over
gaat
te
zeker nog wel gebeuren. Ja.
Ik was dus met Jezus, Lover of My Soul. En toen op een gegeven moment ben ik heel erg gewoon ook met mezelf aan de slag gegaan. Oké, meer Bijbel lezen, heel stapsgewijs, kleine tekstjes, vers van de dag. En dat ik weer langzamerhand begon te bidden en christelijke muziek begon te luisteren. Uiteindelijk ging dat steeds meer gronden in me. En ik merkte gewoon, ik had eigenlijk geen vrienden om me heen die ook gelovig waren. Uiteindelijk kwam er vriendin weer op mijn pad van de middelbare school. En zij was echt on fire. En we hebben elkaar echt daar heel erg gevonden. En toen ben ik ook wel weer aangemoedigd om ook een keer naar de kerk te gaan. En de allereerste keer echt, ik was 3 kwartier te laat. Ik zat op mijn fiets en ik wilde niet meer. En ik zat echt, ik ga omdraaien. En dan was ik half omgedraaid. En dan dacht ik, nee man, die gaat weer door. Dus zo zat ik echt op de fiets, echt met die strijd. En ik kwam toen voor de eerste keer in de gemeente. En toen, ik heb daar alleen maar zitten huilen. En ik wilde het eigenlijk niet toegeven, maar ook weer wel. En Het was gewoon echt zo'n rollercoaster. En toen ook wel met vallen en opstaan ook gewoon heel erg met dat stukje religie. En je moet naar de kerk. En gewoon dat gewoon best wel nog best wel knaagde.
Mm-hmm.
En dat ik ook heel erg in mijn hoofd had. Ik wilde een perfecte kerk of een plek waar ik me helemaal achter sta. Dat ik op een gegeven moment ook gewoon wel echt realiseerde of dat door God heen of door een kerk, ik weet niet hoe, maar dat gewoon dat kwartje viel van oké, er gaat hier geen perfecte gemeente zijn, er gaat hier geen perfecte plek zijn. En
ja.
Ik mag me binden aan een plek om te groeien en elkaar op te bouwen en dat gaat ook vanuit onze imperfectie en zolang we elkaar ook dichter bij Jezus brengen en nou, daarin ook ons laten leiden door God en door zijn woord.
Als die intentie er echt is en als mensen ook die donkere stukken dus aankijken en willen aankijken en willen transformeren. En dus eerlijk zijn in plaats van het onder het kleed te schuiven. Ik denk dat wel een belangrijk.
Is een hele belangrijke, maar die gebeurt nog niet overal. En dan is het dus ook weer heel erg van, mensen komen er wel en daar mag je ook wel voor.
Nee, maar zeg maar, ze hoeven dat nog niet perfect te doen, maar die wil die moet er in ieder geval wel zijn, denk ik hoor.
Ja.
Want anders ben je ook wel met elkaar een beetje leugens aan het in stand aan het houden.
Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om daarin ook gewoon...
Gewoon echt de wil om echt Jezus te vinden.
Ja.
Dat.
Ja.
Ja.
En ook gewoon om te leven zoals God dat eigenlijk van je vraagt. En
daarin
het woord gewoon heel erg dat na te leven. En ook elkaar daarin scherp te houden. En vragen te blijven stellen. Maar ook dus feedback te leren ontvangen en ook te geven. En daarin ook elkaar gewoon dienen als in... Oké, we willen elkaar mooier maken.
Ja. Maar wel dat echt is. Want nou ja, ik moet nu denken aan dat dus mensen zeg maar zeiden van... Ja, je moet geen seks voor het huwelijk. Ondertussen, weet je wel.
Ja. Yeah.
Dus daar is nog wel echt een verschil tussen, denk ik. En dat is ook wel... Ik denk dat ik weet de kerk waar jij zit. Toevallig dezelfde kerk als waar ik nu terecht ben gekomen. Eerste keer, zodat ik jou ineens daar zag.
Ja. Dat was heel grappig. Ja.
Maar... Ik denk dat die intentie daar ook wel echt is. En ik heb daar ook echt, ben er super dankbaar voor. Want daar is toen. Ik ben daar ook heen gegaan met mijn sceptische hoofd. En ik was zo, zo sceptisch. En ik was zo judgmental over iedereen. Ik zat bovenaan en ik zat echt elke persoon zo wat af te gaan. En gewoon compleet af te branden in mijn hoofd. En ja, ik was gewoon zo sceptisch. En toen op een gegeven moment werd er dus gevraagd of dat je naar voren mocht komen als je Jezus wilde leren kennen. En toen dacht ik, ja, waarom ben ik hier anders, hè? Dus oké.
Okay, nou, maar naar voren.
Hoppa. Vooruit. Nou, en toen hebben twee mensen voor mij gebeden. En toen, ik weet echt niet meer wat ze zeiden, maar het was gewoon de spijker op de kop. En toen eindelijk, toen... brak ik echt, zeg maar, weer door. En toen brak Jezus door in mijn hart. En toen moest ik super hard huilen. En ja, en dat is ook wat er gewoon echt gebeurt in een kerk. En dan kan je op een gegeven moment kan je wel thuis blijven zitten. En die muziek luisterend in je eentje doen. Ja. Maar ja, ik bedoel echt, dat andere mensen voor je bidden. En dat je alle vragen kan stellen die je hebt. En dat je inderdaad samen ook Jezus nastreeft. En er naar streeft om zoveel mogelijk naar God te luisteren. Ja. Dat is zo bijzonder en waardevol en mooi. Ja.
Ja, en ik merk gewoon dat het gewoon heel... In het begin vond ik het heel lastig, dus ik kwam af en toe, dan weer wel, dan weer niet.
Ja.
En ik zit er nu over na te denken, maar aankomende zondag... nee, niet aankomende, maar met kerstavond, was de dag dat ik vorig jaar... naar voren ben gegaan voor Jezus.
Oh.
Ja, dus ook nog maar heel kort geleden eigenlijk.
Want hoe ging dat bij jou dan?
Weet je, elke zondag dan kwam ik in de kerk en dan dacht ik echt, ik ga echt niet naar voren. Dit is zo belachelijk. Nou, gewoon dat ik echt dacht, oh, daar gaan we dan. En dan elke keer. En dat heeft echt een poosje geduurd. Hè, dat ik dacht, en nu ga je mensen weer pushen naar voren. En nou, weet je, wat is dit? Het is echt, nee, dit slaat nergens op. En dat ik nu, zeg maar... Nou, toen ben ik één keer zelf gegaan, eindelijk. En dat was ook echt met wat ik dacht, nee, ik wil niet. En ik voelde zoveel weerstand. En dat ik toen mijn zusje had aangetikt, want ik was bijna met het gezin. Ik had mijn zusje aangetikt en toen zei ik, ja, eigenlijk is dit vandaag wat er nu wordt gezegd op mij van toepassing. Nou, zei ze, moet je hand opsteken. Nou, dus ik had toen maar mijn hand omhoog gestoken. Nou, en toen werd er vervolgens gezegd, nou, nu naar voren. Ja, dus ik zat echt raar op. En ik had het tegen mijn zusje gezegd dat ik, ja, dat ik dus mijn hand zou opsteken. Dus die was me half naar voren aan het duwen. Maar ja, dat daarna voelde ik me ook wel weer heel, heel rustig.
Mm.
Maar ook wel dat het heeft toen ook echt best wel even geduurd hoor, dat ik echt daar weerstand voor had. Maar op een gegeven moment dan ga je ook weer die transformatie in. En dat ik nu ook gewoon echt elke keer denk van wauw, het is eigenlijk zo mooi. En mensen stappen gewoon echt uit. En dat is ook wat God van ons vraagt. En ja, uiteindelijk, ik was altijd bezig, ja, wat vinden mensen? Vinden die dan niet raar? Of dit of zus? En weet je wel. En nu denk ik, wauw, iemand die naar voren gaat en dan is het echt zo, God bless him en halleluja, thank the Lord. Gewoon, het is echt geweldig, weet je wel, dat je denkt, oh, zo mooi. En dat ook dan die mensen, dat je ze mag zegenen en voor ze mag bidden. En
ja,
ja, dan denk ik van, oké, zo tof. En dat ik ook weet, ja, weet je, er zullen ook mensen zijn, net zoals ik, die ook heel lang die drempel dan niet over willen gaan of daar aversie bij voelen. En die snap ik ook en dan, ja, ook maar bidden dat...
Ja, nou, tegen die mensen zou ik dan willen zeggen, weet dat je er bent voor God en niet voor andere mensen.
Yeah.
En ja, zeg maar echt het op die persoonlijke relatie met God, om dat als focus te houden. En dan al die andere dingen, zeg maar, dat is dan, ja, of mooi of kan je tegenhouden. Yeah. Maar dat is op een bepaalde manier zijn mensen maar bijzaak.
Ja, mensen zijn uiteindelijk echt bijzaak.
En dan tegelijkertijd als je, ja... Dat merk ik nu ook. Als je God gewoon kent, dan wil je niks liever voor andere mensen dan dat zij hem ook leren kennen. Ja. Ja.
En dat is bij mij ook wel echt recent nog meer helemaal in mij gaan gronden. Dat ik echt merk van, ik zie soms mensen in de trein of op straat lopen of op mijn werk. En dan het allereerste wat in me opkomt als ik ze zie, denk ik, oh, they need Jesus. En dan zit ik echt zo, oh God, als je die zegen deze persoon.
Ja.
En dan zeg je dat niet eens altijd tegen die persoon, maar dan denk ik, oh ja, dat is dan de volgende stap. Mooi. Maar ja. Ja, weet je.
Ja, ik heb ook echt wel een paar keer gehad dat ik gewoon mensen zag en dat ik gewoon ging bidden voor ze.
Ja.
Soms ook hardop voor mensen, ja. Dat is dan al helemaal bijzonder of zo. Ook gewoon voor jezelf. Maar ja, dat je dan ook merkt dat bidden, nou, ik denk en ik hoop en ik weet ergens wel dat een zin heeft voor die mensen. Maar alleen al voor het effect wat het op jezelf heeft om te bidden voor andere mensen. Dat is al super fijn. Dat je het gevoel hebt dat je, ja, dat jij een kanaal bent voor Gods liefde. Dat is toch vet?
Ja.
Dat mogen wij zijn met z'n allen.
Ja.
Ja.
En gebed heeft zoveel kracht.
Ja.
En dat wordt soms de doofpot ingestopt, maar het heeft echt heel veel kracht. En ja, daarin mogen wij nu ook nog licht in de wereld schijnen. En daarin ook steeds meer mensen bereiken. En soms voelt het misschien ook dat je denkt, nou, heeft het wel zin, dat gebed? Maar het heeft echt zin.
Absoluut. Ja, ja, nou ja, ik bedoel alleen als je weet wat voor effect mediteren en zo kan hebben. Ja, dus ergens is dat precies hetzelfde. Het enige verschil met bidden, in plaats van zelf dus in de meditatie zelf het middelpunt gaan lopen zijn, is dat je God als middelpunt erkent, want hij is het. En ja, en dan dat je op die manier in die staat van zijn bent. Ja. En op die manier gewoon echt een licht mag zijn in de wereld. En ook al voel je het niet helemaal, terwijl het is echt super fijn om het echt te voelen.
Ja.
Maar zelfs al voel je het niet, dan door die woorden wel uit te spreken, dan laat je ook weer weten dat die wil er wel is. En dan ben je er ook gewoon voor het goede alsnog bezig. En dan, ja, super mooi.
Ja. Ja, dus dat is super tof. Ja. En dat is gewoon een proces en het is ontwikkelen en daarin ook dat ik merk, oh ja, het is zo fijn ook om dan oudere mensen ook om je heen te hebben die er al heel veel stappen in hebben gemaakt, om ook gewoon daar ook weer zoveel van te leren en daar een advies te krijgen en dat ze met je meedenken. En ja, dat vind ik nu wel langzamerhand af en toe in de gemeente en dat je ook merkt, oké, dat zei ik ook wel tegen jou, dat ik dan laatst ergens zat en dat ik het hadden ook over de bekering en dat ik opeens gewoon begon te huilen en ik kon niet meer stoppen en dat ik alles eruit heb gegooid voor mijn gevoel. Nou, alles heel gewoon, nou, alles dan ben je nog aan het praten, maar gewoon, en dat er gewoon alleen maar voor je wordt gebeden en dat er wordt ruimte wordt gegeven voor jou en voor ja, voor God en hoe die dan door je heen mag werken. En dat ze je dan ook gewoon zoveel mooie dingen toe wensen en daar ook voor bidden. En dan denk ik echt zo gaaf dat daar zoveel kracht van uitgaat. En dat je dan zo elkaar ook mag sterken.
Ja, echt de kracht van community.
Ja.
Ja.
Ja, gemeenschap is zo belangrijk.
Ja. Ja. Mooi. Ja. Ook mooi dat jij dit zegt, terwijl jij ook juist weer komt vanuit dat je, zeg maar, heel erg zag wat, ja, welke weerstand er ook te hebben is op de gemeente en de kerk en religie en regeltjes en dat.
Yeah.
En tegelijkertijd dat je nu weer terug bent gekomen in de gemeente en dat je nu ook merkt vanuit een levende relatie met Jezus hoeveel kracht er ook weer zit in dat, in die community en voor elkaar bidden, met elkaar bidden en met elkaar worshipen en in gesprek kunnen gaan. Nou ja, noem het dan maar.
Ja.
Ja, gaaf.
Ja, dat is heel dankbaar.
Ja, ik ben ook wel dankbaar voor die plek. Daar ben ik nog niet zo heel vaak geweest. Maar. Nou, mochten jullie trouwens benieuwd zijn, ik ga het niet zeggen, maar dan mogen jullie me lekker een berichtje sturen voor de luisteraar welke kerk Hanna en ik dan heen gaan. Stuur me een mailtje. Of stuur een berichtje op Instagram. Ik zet de links in de beschrijving.
En je weet, kom je me tegen bij de deur.
Bij het koffiezetten.
Nee, ik ben nu sinds kort bij het welkomsteam. Dus ik sta één keer in de zoveel tijd.
Ga je hand geven, zeg maar. Oh ja.
Of een knuffel. Of gewoon hoi.
Ik ga wel voor de knuffel volgende keer. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar dit gesprek. Zoals ik aan het begin al zei, ging het misschien een beetje alle kanten op. Maar ik hoop dat je er toch nog heel erg van hebt genoten. Dat je er weer dingen uit meeneemt. Als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt. Ik ga heel graag met je in gesprek, dus laat het me vooral weten. Het e-mailadres wat ik voor deze podcast heb gemaakt, dat staat in de show notes. En ook de Instagram, die zet ik daarin. Dus je kan me vinden op Instagram. Je kan me daar een DM sturen. Stel vooral alle kritische vragen die je hebt. Natuurlijk wel fijn als je echt open staat voor mijn antwoord daarin. Misschien kan ik daar weer wat mee. Misschien kunnen we gewoon in gesprek gaan. We zien allemaal wel waar het heen gaat. Maar het lijkt me wel, het is heel vet om steeds meer afleveringen echt op te nemen. Ook er waardevolle content van te maken. En dan om uiteindelijk gewoon het woord te verspreiden, het goede nieuws te verspreiden, meer heling te verspreiden, meer waarheid te verspreiden. En ook door juist met elkaar in gesprek te gaan, dat we daar dan steeds dichterbij komen en elkaar kunnen inspireren. Dus dat eventjes. Laat vooral weten als je het leuk vond. Laat ook je kan sterren achterlaten. Dat zou ik ook fijn vinden als je dat deed. Dan zie ik je graag de volgende keer weer. Oké, tot de volgende keer.